Ja, daar sta ik vanavond zo ineens voor jullie. Ja, eigenlijk heeft Attie door zijn gebed me een onderwerp ook aan de hand gedaan. En ik zal het onderwerp als titel meegeven: waarom grijpt God niet in? En dat heeft zo ontzettend veel, zo geweldig veel mogelijkheden om daarover te spreken. Allerlei dwarsverbanden, denk maar eens. Waar we vandaag zo bijzonder aan denken, aan Auschwitz. 1,1 miljoen Joden in Auschwitz omgekomen. Het is het grote mysterie van veel mensen: waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom gebeurde dit allemaal? Waarom grijpt God niet in ons leven als we erom roepen? Waarom is er pijn en is er lijden? En hoe moet je daarnaar kijken als christen? We hebben zo gauw de neiging om, als de dingen in ons leven gaan gebeuren, dat we tegen God zeggen: wilt u ons van die narigheid alstublieft verlossen? Wilt u ons genezen? Natuurlijk mag u daarom bidden, zo bedoel ik het niet. Maar ik wilde een dimensie hoger met u gaan vanavond. Waarom heeft God niet ingegrepen als zoveel levens die we in de Bijbel tegenkomen, waar die het moeilijk hadden, die ziek werden of die geslagen werden, die vervolgd werden enzovoort. Waarom grijpt God niet in? Weet u, ik weet niet hoe u God kent. Maar laat ik daar maar eens mee beginnen vanavond. Als aan de Heer Jezus, tegen de Heer Jezus wordt gezegd: goede meester, dan zegt hij: niemand is goed dan God alleen. Waarom noem je mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Voor Christus was de Vader altijd goed en God is goed. Er is niemand goed dan God alleen. God is goed in zijn gerechtigheid. God is goed in zijn liefde. God is goed in zijn trouw. God is goed in zijn rechtvaardigheid. God is goed in zijn oordeel. God is goed, ook als er dingen in ons leven komen die wij niet goed vinden. De vraag, grote vraag is: hoe kijken we in ons geloof tegen God aan, wat ons persoonlijk leven betreft? En het is best van belang om die vraag om dat te zeggen. Omdat je tegenwoordig wel heel veel dingen heel anders hoort. God is goed als hij jouw leven goed maakt. Als hij je geld geeft en rijkdom en een goede baan en een goed huwelijk. Dan is God goed. De vraag is of we ook willen geloven dat God goed is als onze baan van ons wordt afgenomen. Of we God zo vertrouwen, zeggen: wat God doet is goed. Vanavond zou er over de goede herder worden gesproken. En die naam zegt het al. De Heer Jezus is niet alleen maar een herder, maar is de goede herder. Dus alles wat er met zijn schapen gebeurt en wat bij hem vandaan komt, is goed. God is goed. En we leven nu in een tijd waarin heel vaak wordt gezegd: weet je, je bent een koningskind. Je bent een... Dat zo vaak is dat mensen zichzelf op de voorgrond plaatsen en dat God hun moet bedienen en goede dingen moet geven, dan is God goed. Maar de Bijbel spreekt het tegen. De Bijbel spreekt over heel veel mensen met wie God een hele diepe weg is gegaan in hun leven. En die getest zijn in hun geloof, of ze nog wilden blijven geloven, dat ondanks alles God goed is. En vanavond dan wil ik u meenemen naar zo'n naar zoiets. Ik heb het niet over mensen die niet in God geloven. Ik heb het vanavond over mensen die zeggen dat ze God geloven, dat ze God hun vader noemen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, God is niet goed, want kijk eens even wat er gebeurt in de wereld. Of kijk eens wat er gebeurd is in Israël. Die hebben een oordeel over God. En ze hebben het totaal mis. Want het past geen enkel mens om een oordeel te vellen over God. En daar kom je vanzelf achter. Het past niet een mens. Een mens is een mens en God is God. En God is volmaakt goed en wij zijn dat niet. God is goed in het beoordelen, in het oordeel wat hij geeft. God is goed in wat hij zijn kinderen geeft. En de vraag is, geloven we dat? Kunnen we dingen van God en vader, die voor de hele wereld, wat de hele wereld zegt, die zijn slecht. Dat moet je niet pikken. Ja, ik hoop zo vanavond dat we, ja, dat God echt in ons werkt, dat het overkomt, dat God goed is. En dat ook als de dingen, zulke dingen in ons leven allemaal gaan gebeuren. Mensen die zonder God willen leven, die zeggen, ja, God is niet goed, want kijk maar dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En Satan is er als de kippen bij om dat ook tegen ons te vertellen. Hoe kan je nou zeggen dat God goed is, terwijl zulke dingen in jouw leven je overkomen? Daar is natuurlijk geloof voor nodig, dat snappen we. Maar we kunnen nou eenmaal niet twijfelen aan wie God is in zijn persoon. En God is in zijn wezen volmaakt goed. Dat moeten we vasthouden. God is ook goed, nogmaals om een voorbeeld te noemen, als God tegen Israël zegt in het Oude Testament dat zij de volkeren in het land Kanaan moeten uitroeien. Daar zat Gods goedheid achter. Want God is goed. Als ik er moet gaan geloven dat er wraak van God achter zat, dan hebben we het verkeerd. Want zelfs daarin is God goed. We gaan met elkaar naar Job 24. Job 24. Laat ik, u kent allemaal wel een beetje het boek Job, hè? Dus laat ik van tevoren dit zeggen. Job weet helemaal niets van een bijeenkomst die er in de hemel is geweest tussen Satan en tussen God en de Satan. En van de vragen die de Satan daar aan God heeft gesteld. Job weet niets van het plan van God, helemaal niets, wij ook niet. Maar wat God van Job verwacht, is dat Job God vertrouwt. En het is voor ons vrij makkelijk. Hè? Het gaat er ook niet om. Het gaat niet erom of iemand gezondigd heeft. Dat kan ook zo zijn. Het kan best zijn dat je ziek wordt, omdat er een zonde tussen God en jouw leven instaat. Dat lezen we in de Korinthe, in 1 Korinthe 10. Er zijn velen ziek en zwak en ontslapen niet weinigen, omdat er zonde was in de gemeente. Dat kan ook, dat God je tuchtigt. Dat er als een liefdevolle vader altijd, maar dat zulke dingen in je leven gebeuren. Dat is niet het terrein waar we vanavond over hebben. Vanavond gaan we het over iemand hebben zoals Job, waarvan God zegt in het eerste hoofdstuk dat niemand zo rechtvaardig is en niemand zo wijkt van het kwaad als zijn knecht Job. Ik zou haar zeggen dat God trots is op Job, blij is met Job. Job is ook iemand die in Ezechiël een rechtvaardige wordt genoemd. Door God zelf. Job en Daniël en Noach. Dus we hebben het niet over zonde van Job. We hebben het over iets heel anders. Job overkomen verschrikkelijke dingen. Hij raakt alles kwijt. Het is ook een beetje de, ja, de gedachte aan de Holocaust. Waar je zoveel Joden ziet die echt alles kwijtgeraakt zijn. En waar je dan geen antwoord op hebt. Zeker niet buiten God om. Dus we gaan Job 24 lezen, vers 1 tot 4. Daar staat: waarom zijn vanwege de Almachtige geen oordeelstijden voorbehouden? En zien zij die hem kennen, dus het gaat om degene die God kennen, zijn gerichtsdagen niet. Er zijn er die grensstenen verzetten, die kudden roven en ze weiden. De ezel der wezen voeren ze weg, de koe van de weduwe nemen zij te pand. De armen dringen zij van de weg, de ellendigen des lands verbergen zich al te gaten. Willy Brod vertaalt: waarom is aan de Almachtige tijd en uur bekend en mogen zijn vrienden niet weten wanneer hij ingrijpt? Waarom grijpt God niet in en waarom mogen wij dat niet weten? En Job heeft nogal wat te noemen. Hij zegt: er zijn er die grenssteenen verzetten. Nou, dat is een soort landjepik, hè? Je verzet de grensstenen, je maakt jouw gebied wat ruimer. Wij zouden daar de Rijn en de Rechten bij halen en het kadaster bij halen tegenwoordig. Maar zo werkte dat toen niet. Dus als zij je grensstenen 100 meter verzetten en je wist dat je buurman te weinig macht had en arm was en daar niks tegen kon doen, dan roofde hij het land van een ander. En Job heeft het allemaal gezien, dat onrecht in de wereld. En hij zegt: de ezel, de wezen voeren ze weg en ze dringen de armen van de weg. Dan gaan we naar vers 9. Er zijn er die de wees van de moederbos roven en tegen de ellendige gewelddadig handelen, zegt dus kindroof in de wereld. Een wees wordt van de moederbos weggeroofd, waarschijnlijk omdat de vader is overleden. En de ellendige, tegen de ellendige gaan zij gewelddadig handelen. En die ellendigen lopen naakt rond, bij gebrek aan kleding en zelf hongerend dragen zij schoven. Tussen twee terrassen persen zij olie en treden de perskuipen terwijl zij versmachten van dorst. Uit de stad stijgt het gekerm van stervende op en roept de ziel van gewonden om hulp. Doch God slaat geen acht op het gebed. God doet niks. En ik ben eigenlijk zo blij dat zulke dingen gewoon in je Bijbel staan. Want dat zijn ook overwegingen die in ons hart zich kunnen gaan afspelen. Waarom doet God niks? Waarom grijpt God niet in? En gelukkig God geeft antwoorden, komen we ook wel bij terecht. Waarom hij niet ingrijpt? Maar het is ook zo dat Job een reprimande krijgt. God grijpt, vers 13... Anderen behoren tot de vijanden van het licht. Ze kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden. Tegen het daglicht maakt de moordenaar zich op en doodt de ellendige en de armen. En 's nachts is hij een dief gelijk. Het oog van de overspeler wacht op de schemering, denkende: God geen oog mag meer zien. En hij legt een bedekking op zijn gezicht. In het duister dringt men de huizen binnen. Overdag sluiten zij zich op. Ze willen niets weten van het daglicht, want voor hen tezamen is diepe duisternis als morgenstond. Daar zij met de verschrikkingen der diepe duisternis vertrouwd zijn. Het zijn mensen die in de duisternis leven, in de duisternis wandelen, in de duisternis roven. En ik zou nog verder kunnen lezen, maar even voor de gedachte die hier gegeven wordt. Vers 25 is het slot van dit hoofdstuk. Indien, zegt Job, indien dit niet zo is, wie durft mijn logen straffen en mijn woorden niet doen? Wie spreekt mij tegen? Zeg maar eens dat ik ongelijk heb. God grijpt niet in. Misschien had u het nooit gedacht van Job, dat Job zo gedacht had. Maar ik vind het wel heel fijn dat hij zo gedacht heeft. Want het zijn ook de vragen die wij kunnen hebben in ons hart. Waarom grijpt God niet in? En Job zegt: in het niet zo is, wie durft mij logen straffen? Spreek me maar eens tegen. Spreek me maar eens tegen als het niet zo is. En nogmaals, Het zijn ook weer de vragen die komen bij mij naar boven komen als je dan denkt wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom zijn er zoveel van Gods volk vermoord? En dat lijden van Job, Willem Ouweneel heeft daar eens een keertje een boekje over geschreven, over het Jobslijden. Het lijden van Job lijkt heel erg op het lijden van Israël. En het lijden van Jezus lijkt ook op het lijden van Israël. Waarom grijpt God niet in? Laat me heel kort het antwoord geven. God grijpt niet in omdat hij niet wil ingrijpen. God grijpt niet in omdat hij dat niet wil. God grijpt niet in omdat het niet de tijd is om in te grijpen. Het is precies hetzelfde als de Heer Jezus, als hij ligt te slapen op het achterdek van een schip. En dan komt de storm en dan komen de winden. En dan denken de discipelen dat ze vergaan. En dan zijn ze druk bezig om zichzelf te redden en te roeien. En de overkant te halen, het land. En Jezus ligt te slapen. Hij grijpt niet in. Waarom greep Jezus niet in? Omdat het niet de tijd was om in te grijpen. De dingen die ons overkomen, zegt de Bijbel, die komen niet zomaar. Die zijn geen toeval in ons leven. Als we gezongen hebben over de goede herder, dan hebben we ook gezongen dat die herder zijn schapen leidt. De dingen in het leven van een christen zijn niet toevallig. En Paulus schrijft in Romeinen 8 dat God alle dingen, ook als het betreft ziekte, ook als het betreft pijn, ook als het verliezen betreft, dat God alle dingen laat meewerken ten goede, niet voor iedereen, maar voor degene die hem lief hebben. Dat betekent dat liefde voor God een antwoord is op heel veel vragen in je leven. Heeft u God lief? Meer als jezelf? Meer als je eigen leven? Meer als wie je bent? Ken je God zo op die manier dat de Heer Jezus alles in je leven is? Dat je hem niet kunt loslaten? Dat je niet kunt geloven dat iets wat hij brengt in je leven, dat dat slecht zou zijn? Voor jou? Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Als er één ding in de wereld is geweest in de historie wat het slechtste is wat mensen ooit gedaan hebben. Want als we denken aan de Holocaust is dat vreselijk slecht. Maar het ergste wat mensen ooit gedaan hebben, dat is dat zij zich vergrepen aan de heilige Zoon van God. En daarmee elke kans op redding hebben willen uitsluiten. Ze doodden Jezus. Ze bespuwden hem. Hij leed smaad. Ze hebben hem gegezeld. Ze hebben hem naar een vloekhout gesleept. En hij was de heilige. De schepper van hemel en aarde. Hij was zo totaal anders als alle andere mensen in de wereld. En al dat heilige van God, daar hebben mensen zich aan vergrepen. En toch geloofde Jezus dat God goed was. Want dit allerverschrikkelijkste wat er in deze wereld is gebeurd, is precies hetzelfde geworden wat zo heeft meegewerkt ten goede dat duizenden, miljoenen mensen behouden werden. Zo, het is bij God mogelijk om de verschrikkelijkste dingen in ons leven zo te laten meewerken dat anderen erdoor gezegend worden. En daarom gaan wij soms door moeilijke tijden heen en door dalen heen. Maar God laat het meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die in hun liefde God niet verlaten in hun pijn en in hun moeite en in... Ik mocht eens een keertje iemand begeleiden op een sterfbed. En toen ik het eerste gesprek met hem had, de man had longkanker, en ik zei tegen hem, wat is je grootste angst? Hij zegt, mijn grootste angst is dat ik zo benauwd word dat ik God ga verloochenen. Mijn grote angst is dat de Heer Jezus niet meer dat voor me is wat hij altijd voor me geweest is. Dat ik daaraan ga twijfelen. We hebben daar samen voor gebeden, is niet gebeurd. Hij is in vrede gestorven met een glimlach op zijn gezicht. Zo. Dus God geeft gelukkig een antwoord. En dat antwoord dat vinden we in Job 38. Kijkt u maar. Toen antwoordde de Heer Job uit een storm en zei, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? God nu als een man u lendene, dan wil ik u ondervragen, omdat gij mij onderricht. Let goed op wat God hier zegt. God zegt, wou je mij een lesje leren? En dat laat ons zien dat als we vinden dat God het niet goed doet, dat we op een terrein komen van ongeloof en van afwijzing van God. En van niet aanvaarden van dingen die gebeuren. Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Nou kennen wij het hele boek Job. Dus ze begrijpen best dat God, en begin vinden we dat al, dat God met voor het leven van Job een raadsbesluit had. Begrijpt u dat? Anders gezegd, God was van plan Job een dubbele zegen te geven. Alleen Job wist het niet. God was van plan om zijn knecht Job zoveel blijdschap en zoveel vreugde te geven. Alleen Job wist niets van het plan van God met zijn leven zoals wij dat ook niet kennen. Wij kennen de toekomst niet. Wij kennen het plan van God niet met ons leven. En Job kent het ook niet. Maar God had een raadsbesluit. En zegt, Job, wie ben jij dat jij het raadsbesluit wat ik over jouw leven heb, dat jij dat versluiert, daar een sluier als het ware overheen ligt. Dat je daar ook geen inzicht in hebt. Vreselijk enorm belangrijk voor ons dat we weten wat de toekomst is van de wereld, wat de toekomst is van de gemeente, wat het raadsbesluit van God is met de gemeente en het raadsbesluit van God is met Israël. Maar het mooie is dat God hier zegt, ik heb een raadsbesluit over jouw leven. Zo en zo ga ik het met jouw leven doen. En dat wij het over het algemeen prachtig vinden als het goed gaat en datzelfde raadsbesluit van God gaan vervoeren als wij vinden dat God dit nooit had mogen doen in ons leven. En is vertrouwen weg. Kijk, zegt God, God nu als een man uw lendenen. Dan wil ik u ondervragen, omdat gij mij onderricht. God handelt volgens zijn raadsbesluit. Dan wil ik u ondervragen, omdat gij mij onderricht. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. God gaat niet tegen Job zeggen van daar en daarom heb ik het gedaan. God gaat zich niet verantwoorden naar Job toe. Dat is hetzelfde wat we vinden in Romeinen 9. Hè? Daar hij zegt, zou de boetseerde verantwoording moeten afleggen tegenover het geboetseerde? Zou hij tegen God moeten zeggen, waarom heeft u mij zo gemaakt? Zou hij tegen God moeten zeggen, waarom doet u dit in mijn leven? Waarom kneedt u mij? Waarom vormt u mij? Is het niet de boetseerder die het model in zijn hoofd heeft wat hij uiteindelijk wil maken van de klei? Zou het leem tegen de pottenbakker zeggen? Waarom doet u het zo? En ik begrijp dat dat best moeilijk is, maar dat is wel een van de dingen waarin we kunnen vertrouwen in wie God is, in zijn goedheid. En dat het God niet uit de hand loopt en dat hij het doet zo naar zijn eigen inzichten. Hij kan niet zeggen waarom. Vertel het indien je inzicht hebt. En dan zegt God, want Gods gedachten zijn niet ons gedachten. Wie heeft haar afmeting bepaald? Gij weet het immers, je weet het immers beter dan God, Job. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen, waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden? Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen ze bruisend uit de moederschoot kwam? Toen ik de wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windsel. Toen ik de door mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht. Toen ik sprak tot hiertoe en niet verder zult gekomen. Hier zal de trots van uw golven blijven staan. En God neemt Job bij de hand. Hij zegt, Job, weet je dat de hele schepping mijn idee was? En dat het mijn plan was? En dat die zeeën met geweldige kracht tevoorschijn zijn gekomen. Dat ik de oceaan heb gevormd. En de stormen en de winden en dieren heb gemaakt. Met enorme kracht die wij vandaag de dag helemaal niet eens meer kennen. Die dieren. Maar weet je dat ik daar ook grenzen in heb aangebracht. Ik heb tegen de wateren gezegd tot hiertoe en niet verder. Job, als je nou alleen naar die wateren kijkt, dan denk je, die water, die vloed overstroomt mij. Dat is er ook zo, hè? Wateren zijn een beeld van de volkeren die enorm tekeer gaan, ook tegen de Joden, ook tegen Israël. Maar hij heeft een grens gesteld, grendel en deuren aangebracht, tot hiertoe en niet verder. Gij die de bergen vastzet door uw kracht, God laat Job als het ware een film zien. Hij zegt, kijk Job, geloof je dat het nooit verder gaat als dat ik het bepaal, dat ik het schep, dat ik er in jouw leven aanwezig ben. Grenzen. En God heeft grenzen aangebracht in de tijd. Vandaar de Holocaust. God heeft gezegd tot hiertoe en niet verder. God heeft grenzen aangebracht. Ook nadat de 6 miljoen Joden naar de gaskamer zijn gegaan, heeft God op een zeker moment gezegd tot hiertoe en niet verder. En hoe wonderlijk alles ook klinkt, als we geloven dat God goed is en niemand goed is dan God alleen, volmaakt goed in zijn plan, ook in zijn plan met Israël, dan heeft God daar grenzen in aangebracht. God heeft gezegd van bijvoorbeeld tot hiertoe en niet verder. Totdat het heil over Jeruzalem opgaat. God heeft zijn totdats aangebracht in de tijd. Job 39 gaan we naartoe, vers 35. Dat is het einde van Gods antwoord. Wil de bedeler twisten met de almachtige, de aanklager van God antwoordde erop. En toen antwoordde Job de Heer, zie, ik ben te gering. En hier hebben we een van de belangrijkste lessen voor ons in zulke situaties. Lieve broeder en zuster, we zijn gewoon te gering. We zijn gewone mensen. We zijn te gering om te beoordelen of God het goed doet of het niet goed doet. We kunnen dat niet beoordelen. Job zegt, ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. Dan gaan we nu op 42, vers 1. Toen antwoordde Job de Heer, ik weet dat u alles kunt, alles vermag. En dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Dan haalt hij. Herhaalt hij wat God tegen hem gezegd heeft. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand, daarom ik verkondigde zonder inzicht? dingen mij te wonderbaar die ik niet begrijp. En had hij weer God, hoor nu en ik zal spreken, ik wil u ondervragen omdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarmee roep ik en ik doe boete. Jesaja 25 vers 1 zegt, gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een verre verleden, in waarheid vervoerd, in waarheid en trouw vervoerd. Alles wat God doet met zijn volk, gaat volgens zijn plan. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heer Jezus is geboren volgens de schriften. Hij heeft gepredikt volgens de schriften. Hij is gekruisigd volgens de schriften. Hij is opgestaan volgens de schriften. Hij is naar de hemel gegaan volgens de schriften. Alles volgens het plan van God. Alles volgens het raadsbesluit van God. God heeft een plan met de gemeente. Volgens het raadsbesluit van God. God heeft een plan met Israël. Volgens het raadsbesluit van God. En wie van ons zou ooit durven zeggen dat dat raadsbesluit wat God uitgedacht heeft, dat het fout zou zijn. Alleen we begrijpen het niet. Het is een mysterie. Niemand van ons, en zoveel mensen, zoveel sprekers hebben zich afgevraagd hoe het toch mogelijk is geworden dat het Joodse volk de Heer Jezus niet heeft aanvaard, niet heeft aangenomen. Dat is en blijft een mysterie. Dat ze daar blind voor waren voor het evangelie. Dat ze het niet gezien hebben. Dat met al die wonderen die Christus daar deed, dat maar zo'n klein deel van het Joodse volk tot geloof in de Messias is gekomen. Dat valt niet te verklaren. Hoe komt het dat er zo het verre weg, het grootste deel van de Joden, van Israël, Christus afwees? Terwijl hij gekomen was om hen te bevrijden, terwijl hij gekomen was als een koning, terwijl hij gekomen was om erheen gediend te worden, terwijl hij gekomen was om hen te redden. Al bij zijn geboorte wordt dat gezegd dat hij daarvoor gekomen was. Hij zou Jacob verlossen van al hun ongerechtigheden, niet? En het mysterie blijft hoe het mogelijk is dat een volk zo blind is geweest voor het evangelie van Christus. Zo blind is geweest terwijl het zoveel lammeren elk jaar heeft geofferd. En niet heeft begrepen dat Jezus Christus het lam voor God was. Dat de zonde, hun zonde van het volk wilde dragen. Nooit iets begrepen heeft van de straf die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem. En het mysterie is hoe het komt dat er zoveel mensen uit de duistere heidewereld het wel hebben opgepakt en Israël niet. En we kunnen het niet verklaren, lieve mensen. We kunnen het alleen verklaren als we weten dat God een plan had. Dat God een plan had met de heidenen. En dat daarom Israël in diepe slaap kwam. Ogen kreeg om niet te zien. En oren kreeg om niet te horen. En een mond om niet meer te spreken. Omdat God een plan had waarin hij Israël tijdelijk terzijde ging schuiven. Zodat het plan van God ook de verlossing niet alleen voor Israël zal zijn, maar ook voor ons. Dat maakt ons stil. We kunnen het niet verklaren. We kunnen het alleen verklaren, we kunnen alleen geloven dat God een plan had. Een raadsbesluit. En dat God in grote trouw, in zijn trouw, dat raadsbesluit ging volbrengen, ging volvoeren. Dan kun je het verklaren. Had ogen, maar ze zagen niet. En oren, maar ze hoorden niet. Ze hebben het niet begrepen. Job zegt, ik kende uw plannen niet. En daarop zegt hij, ik verkondigde daarom zonder inzicht. Dus we zien hoe belangrijk het is dat we die plannen van God krijgen. Als we Gods plan niet kennen, dan verkondigen we zonder inzicht. En dat heeft de kerk gedaan. is een boek verschenen, Bloed aan onze handen heet het, geloof ik. Het gaat er puur om wat de kerk met Israël gedaan heeft de afgelopen eeuwen. Dat is verschrikkelijk. Die vanmiddag een stukje gezien heeft van de Holocaust herdenking. Heeft u daar wat van gezien?
Ja.
Ja? Dan heb je het gehoord dat, weet je, de profetieën staan allemaal in de Bijbel. Psalm 44 staat over Israël, wij zijn geworden als slachtschaap. Slachtschaap. Dat zijn we. Uw volk is geworden als slachtschaap. We zijn naar de slachtbank geleid. Dat. Het is helemaal zo. Zo is dat volk er helemaal onderdoor gegaan. En je kunt dat leven van Job daar wel een beetje mee begrijpen. Job die daar op die puinhoop zit. Alles is hem afgenomen. Beetje voor beetje is hij alles kwijtgeraakt. Hij heeft niets meer en zijn vrouw is ook nog tegen hem. En ook zijn vrienden zijn tegen hem. Hij is alleen maar alleen. En hij zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet van een verlosser. Dus Job heeft vastgehouden aan God. Hij moest later ook voor zijn vrienden bidden, omdat zij het niet deden. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet wie God van me is. Voor de volle 100% blijven vertrouwen op God. Ja. Want weet je, dat alles wat er met Israël is gebeurd en uiteindelijk binnen het plan van God is dat ze een land kregen, dat ze daar weer in kwamen. Ze worden nog steeds vervolgd en we weten het antisemitisme nam toe. Maar als je het vanmiddag gehoord hebt, dan heb je een man horen zeggen die zei van, we kwamen helemaal alleen te staan. Er was geen land in Europa dat ons wilde opvangen. Er was geen regering die naar ons omkeek. En we hebben gesmeekt of alsjeblieft ergens terecht konden en we konden nergens terecht. En toen we nergens terecht konden als Joden, alleen om het feit omdat we een Jood waren. En toen we nergens terecht konden, toen dacht Hitler, nou kan ik mijn gang gaan. Amerika wilde geen vluchtelingen opvangen. Engeland wilde geen vluchtelingen opvangen, Nederland niet. Al die landen waar de Duitsers kwamen, hebben regeringen eraan meegewerkt om de Joden uit te leveren. Als de Joden net zo makkelijk Jezus uitleverden. En weet u, ze zijn gegaan als slachtvee naar de slachtbank geleid. En niemand greep in. Enkele individuele mensen daar gelaten. Maar de regeringen niet en de landen niet. Ze wezen allemaal de Joden af. Ze gingen allemaal in wezen met Hitler mee. Ze beschermden hun inwoners niet. En Hitler dacht, nou kan ik wel gasovens neerzetten. Nou kan ik wel Auschwitz oprichten. Er is toch geen enkel koninkrijk, geen enkel land, geen enkele regering die gaat ingrijpen. En zo hebben de volken de weg gebaand voor Hitler. Toch te geloven dat al die dingen binnen het plan van God horen. Want Gods plan is al lang klaar. God heeft de Heer verheerlijkt als mens in de hemel. Want hij moet als koning heersen. Dus Gods plan was al klaar. Toen Jezus naar het kruis werd geleid. Toen hij een vloek werd. Het was allemaal volgens het plan van God. En niemand van de mensen zou ooit kunnen begrijpen, zelfs Petrus niet. Wat het betekende dat de Zoon van God aan het vloekhout zou moeten sterven. Dus toen hij gespuugd werd, toen zweeg hij. En toen ze vroegen, waarom verdedigt u zich niet? Toen zweeg hij. En toen ze hem geestelden, toen zweeg hij. Omdat hij wist dat het allemaal ging. Ik ga naar het kruis toe. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van zondaar. En zij zullen hem aan de volkeren overleveren. Want ik moet gedood worden. En ik zal op de derde dag opstaan. Het was allemaal besloten in een plan dat de heilig is. Zodat wij dat zouden kennen. Dat het bijzonder was, dat een plan was van God. Dat Gods gedachten waren over de mensen. En Gods gedachten over ons leven. En Gods gedachten over het leven van Jezus Christus. Wat hij met dat leven wou doen. En hij mocht het van hem met zijn leven doen. Hij ging. Hij liet het allemaal toe. Hij zweeg. Omdat hij wist dat het bij het plan van God was. Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En Jezus zei, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u van nu af aan, zult u de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht in de hoge. Jezus wist aan de ene kant dat hij naar het kruis ging, maar aan de andere kant zag hij, omdat hij naar het kruis ging, dat in het leven van een gelovige, van een kind van God, zelfs in het leven van de Zoon van God, het door lijden heen zou gaan naar een volmaaktheid. Door lijden heen zou gaan naar een heerlijkheid. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Laten we ons dat niet laten afpakken. Dat als er lijden komt in ons leven, dat we allemaal mensen om ons heen zeggen, ja, maar je hoeft niet te lijden. Je hoeft niet ziek te zijn. Het lijden hoort niet in het leven van de gelovigen. Slaat uw Bijbel maar open. Paulus, Petrus. Allemaal lijden gehad in uw leven. Allemaal dingen meegemaakt. En Paulus zegt, uit die allen heeft red mij de Heere. Daar staat een Pilatus, daar staat een Herodes, de vertegenwoordigers van deze wereld, van de machten en de tronen van deze wereld. En ze roepen, ik beveel u dat u spreekt, maar Jezus zwijgt. Hij was het lam dat de slachting werd geleid. En hij is in de hemel en zal terugkomen op de Olijfberg. Ik ga afsluiten en ik wil u iets laten zien. Ik had dat ergens opgetekend. Maar u mag het wel even met de Bijbel opslaan. Ik wil u vertellen dat... Als we naar het leven van Job kijken en God grijpt niet in. En God herstelt Job. En hij krijgt een dubbele portie. En hij kan bidden voor de anderen. En hij kan tot zegen zijn. Zijn leven is nooit zo tot zegen geweest dan nadat hij voor anderen, dan nadat hij dit heeft meegemaakt, nadat God hem alles afgenomen had. En dubbel heeft teruggegeven en hem verheerlijkt heeft als het ware voor de ogen van al zijn vrienden om hem heen. En hij degene was die voor zijn vrienden kon bidden. En hij degene was die hen, ja, zodat God op die vrienden niet vertoornd zou worden. Hij kreeg het dubbel terug. Israël, laat ik maar gelijk het gelijk zo zeggen. Israël zal het dubbele terugkrijgen van wat het heeft geleden. Dat is Gods plan. Ze zullen dubbel ontvangen van wat zij zijn kwijtgeraakt. En ik lees u daarvoor een paar teksten. Jesaja 61, vers 7. In plaats van uw schande gewordt uw dubbele vergoeding. En in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel. Zo zullen zij dan in uw land dubbele vergoeding verkrijgen. Blijvende vreugde zal hun geworden. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën. Alle die hen zien zullen erkennen dat zij het nageslacht zijn dat de Heere gezegend heeft. Je kunt begrijpen, als je nou naar Israël kijkt, zou je dat van Israël zeggen? Nou, dat het nageslacht is van Abraham, dat de Heere heeft gezegend? Hij zou zeggen, nee, als ze zouden blijven, niet zouden het plan van God zouden kennen, dan zouden we zeggen, nou, de Joden, dat is toch wel het volk dat vervloekt is. Dat geleden heeft, dat geoordeeld heeft, dat gemarteld is. Het is onder de andere volken niet gerekend, zegt de Bijbel. Het is toch eigenlijk helemaal niks. Maar God heeft een raadsbesluit. En God kijkt verder. Hij zegt, wat zeggen jullie? Ik zeg jullie dat dit volk een gezegend volk is. Ik zeg jullie dat ze dubbel vergoed zullen krijgen wat hen is afgenomen. Ik zeg jullie dat de volken zullen komen en dat de rijkdom van de volken aan Israël gegeven zal worden. Ik zal jullie zeggen dat het mijn volk is. Want ik had een raadsbesluit, ik had een plan. Vers 10, ik verblijd mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Eén hoofdstuk verder, Jesaja 62, vers 2. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien. Alle koningen uw heerlijkheid. En men zal u noemen met een nieuwe naam die de mond des Heeren zal bepalen. Gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heeren zijn. Een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen verlatene. En men zal uw land niet meer noemen woestenij. Maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen. En uw land gehuwde. Want de Heer heeft een welgevallen aan u. En uw land wordt in huwelijk genomen. Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen. En zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. He, ziet u het weer, dat beeld van die deuren die God met de zee heeft toegesloten? God heeft op Jeruzalems muren wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht niet meer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust. Laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest. En het stelt tot een lof op aarde. Dat is Gods plan. Met Israël, met Jeruzalem. En de volkeren zullen het zien. En ze zullen verbaasd zijn. Dat ze uiteindelijk zullen zien het geweldige plan wat God met Israël had. Vers 11 zegt tot de dochter Sion, zie, uw heil komt, zie, zijn loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. En men zal hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij, dat Jeruzalem zult genoemd worden, begeerde, niet verlaten stad. Even naar Jesaja 40. Ik heb er heel veel teksten die daarover gaan. Die erover gaan dat God aan Israël dubbel zal vergoeden wat Israël geleden heeft en wat Israël is kwijtgeraakt. Zoals God het dubbel heeft vergoed aan Job. Daarom is Job daar ook een voorbeeld van. 40 vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt uw God, spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoort iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God, elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffende wordt het tot de vlakte en de rotsbodem tot de vlei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heeren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als in schoonheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heeren erover waait. Voorwaar, het volk Israël is gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtens weiden. Wat ik u heb willen zeggen vanavond is toch dit. Dat als we niet het plan van God kennen, als we niet vertrouwen in een God die met ons leven zijn raadsbesluit uitvoert, dan zinken we neer. Dan vallen we in ongeloof. Dan vinden we dat God niet goed is. Dan worden we ongeduldig. Dan worden we opstandig. Omdat we niet in zijn hand kunnen overlaten. Maar gelooft u, zeg eens eerlijk vanavond. Gelooft u dat God goed is voor u? Gelooft u dat? Dat is de kernvraag. Geloof ik dat God goed is? Of heb ik wantrouwen in de goedheid van God? Ben ik zoals Job? Weet ik het beter dan God? Zeg, hij zou het zo moeten doen, hij zou het zo moeten doen. Of kan ik mijn leven zo uit handen geven? Zeg, Heer, hier ben ik. Neem me maar, breek me maar. Vul me maar. Maak me maar klein. Doe maar met mij wat u wilt. Als uw naam maar wordt verheerlijkt. Als Jezus maar wordt verhoogd. Als de volkeren hem maar mogen zien. Als ze maar in mijn omgeving mogen zien dat ik een God heb. Zie, hier is uw God. Israël is niet geroepen om het volk van God alleen te zijn. De diepste roeping van Israël is om Christus te laten zien. Om een koning te tonen aan de volkeren. Om te laten zien wie hun koning is. Om te laten zien wie hun redder is. En wie hun Heer is. Om de heerlijkheid van God te gaan openbaren. En dat is ook het doel van ons leven. Maar wat een weg voordat God tot dat doel kan komen soms. Wat moet hij van ons soms veel in ons snoeien. Wat moet de pottenbakker veel uit ons soms verwijderen. Voordat de heerlijkheid van God in ons leven gezien kan worden. Maar willen we het? Willen we het? Willen we tegen God zeggen, Heer, het geeft niet. Als uw naam maar wordt verheerlijkt. Als u maar wordt groot gemaakt. Als mijn leven maar tot eer van u is. Als de mensen maar dat mogen zien, dwars door het lijden heen. Dat u een plan hebt met mijn leven. En dat ik me daarbij neerleg. God is goed. En God is groot. God alleen. Zijn naam zij geprezen. Zijn naam alleen.